Dit is een BNR podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
Hey Connor.
Deze week kijken we naar Schotland, waar een haatwet, bedoeld om gemarginaliseerde groepen te beschermen en haat op basis van bijvoorbeeld geaardheid of leeftijd tegen te gaan, leidt tot tweedeling en tot verwarring. Lia, het is een grote vraag, maar hoe komt dat?
Haha, dit is echt het onderwerp van de week. Er is zoveel te doen over die Schotse haatwet. Vooral om het onderdeel van de wet om haat te zaaien strafbaar te stellen. En zoals je zegt, voor wie gaat die groep op? Wie moet die wet beschermen? Inderdaad, groepen die geïdentificeerd worden op basis van leeftijd, fysieke kwalen, handicaps, seksuele geaardheid, godsdienst, transgender identiteit. Dat soort zaken. Kijk, rassenhaat is al veel langer strafbaar. Ja. Al decennia. Maar andere discriminatie nu ook. En omdat het allemaal wat los zat, leek het de Schotse regeringspartij, hè, de nationalisten, de SNP, handiger om al die groepen te vangen onder één noemer, onder één nieuwe haatwet. Dat zou ook veel makkelijker zijn voor de politie om daarmee te werken. Dus dat is het eigenlijk. Maar weet je wat zo ontzettend veel stof doet opwaaien? Is omdat het niet duidelijk is onder welke voorwaarden dat nou strafbaar is. Hè? Wat moet je doen om mogelijk gearresteerd te worden? Het is vooral vaag omdat men ervan uitgaat dat als de aangesproken persoon een volgens de wet redelijk persoon is en voelt dat een opmerking het aansporen tot haat kan veroorzaken, dan kun je dat aangeven met kans op vervolging. Ja. Dus het is heel persoonlijk. Ja. Bedoel ik maar te zeggen. En het hoeft zich ook niet af te spelen in, weet ik veel, bij een demonstratie of in een openbare ruimte, op een universiteit of zo. Maar als het gebeurt in je eigen keuken of eigen woonkamer, is dat al voldoende. Dus als familie of kennis of vrienden bij een verjaardagsfeest zich aangesproken voelen en denken dat een bepaalde opmerking leidt tot haatzaaien, dan is dat voldoende om aan de bel te trekken.
Ja, en in hoeverre verschilt dat van andere wetten, waarbij je in principe ook eigenlijk altijd aangifte kan doen, hè? Wat daar dan vervolgens mee gebeurt is een tweede?
Nou, die andere wetten die zijn, vooral als het gaat om rassenhaat bijvoorbeeld, die zijn veel beter gedefinieerd. Mm-hmm. Dit is vrij vaag. En dat is eigenlijk het probleem. Je kunt het op allerlei mogelijke manieren eigenlijk interpreteren. En dat zorgt ook voor de verwarring. Hè? Want wat is een haatmisdrijf? Bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk hetgeen waar iedereen met name over viel, hè, misgendering. Dus iemand bij het verkeerde geslacht noemen. En dat opzettelijk doen.
Ja.
Hè? Is dat legitiem? Is dat een uitdrukking van je standpunt? En onder de noemer vrijheid van meningsuiting moet je dat dan kunnen zeggen? Of is dit misbruik en mogelijk strafbaar? Nou, en als je het hebt over misgendering, ik weet niet hoe dat heet in het Nederlands.
Ik denk dat de term zo wel duidelijk is. In elk geval dus iemand transgender is, bewust aanspreken als het oude geslacht wat ze hadden, zeg maar.
Juist. Nou, deze wet is dus onder andere bedoeld om transgenders te beschermen. En hè, wie transgender zegt, zegt J.K. Rowling.
Ja.
Die er praktisch een levenswerk van gemaakt heeft om het onderscheid te bewaken, zoals zij dat ziet, tussen vrouwen die als vrouw geboren zijn en transgender vrouwen. En zij zegt dat onderscheid bestaat, dat onderscheid is echt. Ik bedoel, we hoeven het hier niet over te hebben. Hmm. Dat is een eindeloos debat. Zij zegt, je kunt biologie niet verloochenen en daarom wordt ze al jarenlang met de dood bedreigd, enzovoort, enzovoort. Nou, J.K. Rowling, schrijver van de Harry Potter boeken, woont in Schotland. Toen die wet begin deze maand van kracht werd, was zij op vakantie en ze reageerde op die wet met een serie ellenlange tweets op Twitter of X. En waarin ze zei, arresteer me bij terugkomst. En dat zei ze nadat ze dus in die serie tweets transgenders noemde met naam en toenaam. Transgenders die veroordeeld waren voor seksmisbruik. Mensen die, zoals ze schreef, letterlijk één voor één man zijn.
Mm-hmm.
Nou, dus dat is duidelijk. Transgender vrouwen werden door Rowling opzettelijk man genoemd. Nou, kun je dit uitleggen als aanzetten tot haat?
Ja, dat was een beetje
eerlijk
de vraag,
gezegd, Connor. Dat was nu de vraag. En ik dacht van wel onder de nieuwe wet. He, want ze schreef dat ook opzettelijk. En ja, het kan dat Rowling het martelaarschap daadwerkelijk ambieert. Maar die arrestatie ging niet gebeuren. Want de volgende dag al zei de politie, weet je wat, we laten het toch maar hierbij.
Ja.
Dus hoe heeft de politie dan die uitlatingen geïnterpreteerd van Rowling? Vonden zij dat het opzettelijk noemen van het verkeerde gender, dat niet angstaanjagend is voor een redelijk persoon? Of heeft de politie die uitlatingen van Rowling geïnterpreteerd als vrijheid van meningsuiting? Ik heb geen idee.
Mm-hmm.
Ik heb geen idee. Maar ik bedoel, het maakt het allemaal zo fantastisch ingewikkeld.
Ja, aan de ene kant ben ik dat helemaal met je eens. Hè? Maar aan de andere kant, als buitenstaander, want ik kijk hier natuurlijk met behoorlijke afstand naar. Is het dan niet een probleem wat zichzelf oplost? Er wordt gezegd, die wet is onduidelijk. Tegenstanders van die wet, in dit geval J.K. Rowling, zeggen, kijk, het is helemaal verkeerd en beknot de vrijheid van meningsuiting en ik zou dit mogen zeggen, maar nu word ik gearresteerd. En dan zegt de politie, nou nee, dat mag je eigenlijk wel gewoon zeggen. Kunnen ze dan niet langzaam ook door jurisprudentie, et cetera, dat er langzaam duidelijk wordt wat je nou wel en niet mag zeggen. Dat is toch een beetje hoe veel wetten werken.
Ja, alleen krijgt in dit geval de politie wel erg veel zeggenschap en erg veel verantwoordelijkheid, omdat het aan de politie ligt om uit te zoeken wat de een bedoelde en om dan te kijken of dat wel onder de noemer van haatzaaien past of niet.
Ja.
Dus kijk, de wet zegt dat de persoon de bedoeling moet hebben om haat te zaaien. En dat een redelijk, en ik citeer, een redelijk persoon moet geloven dat haat zaaien ook het resultaat is van zo'n opmerking.
Ja.
Arme politie, denk ik dan. Arme agenten, die moeten beslissen. En je zegt, nou wacht maar op het, jurisprudentie zal het uitzoeken. Maar de politie heeft wel gezegd dat ze iedere aantijging gaat natrekken. En nu al zijn er 7,000 of 8,000, ik ben het exacte aantal vergeten. Maar voor het weekend waren het er al 6,000 mensen.
Ja.
Die gemeld hadden dat zij voorbeelden hadden van inderdaad haatzaaien. Die onder deze nieuwe wet allemaal één voor één onderzocht moeten worden.
Ja, ja.
En mensen die zeggen ook van, nou ja, wat gebeurt er dan? Hè? En dat is natuurlijk de consequentie. En dat is de andere kant van de zaak. Dat heel veel mensen hun mond houden. Want ze zeggen, ja, ik wil niet meer zeggen wat ik eigenlijk vind of denk. Want voordat je het weet, stappen geuniformen de leden van de politie mijn werkplek binnen en leggen beslag op mijn laptop en mijn telefoon. Omdat ik ergens genoemd word als haatzaaier. Ik bedoel, mensen zijn echt bezorgd dat als ze iets aanstootgevend zeggen alleen al, dat reden is voor arrestatie.
Is dat terecht, denk je?
Goeie vraag. Is dat terecht? Ik weet het niet. Kijk, als je luistert, en ik heb echt geluisterd en gelezen over wat critici zeggen. Ik begrijp waarom sommige mensen die wet Orwelliaans vinden, die het hebben over 1948. Vooral het idee dat 500 haatmisdaadkampioenen zijn aangesteld door Schotse autoriteiten om erop toe te zien dat gedupeerden volgens de juiste regels de klacht kunnen maken. Weet je wel? Het opzetten van het klachtencentra, dat klinkt. Laten we zeggen, dat kan en klinken. Het creëert volgens sommigen inderdaad een klimaat van zelfcensuur, van je moet heel voorzichtig zijn met je woorden. Alle scherpe randjes moet je eraf slijten. Ik sprak met mensen die vrezen voor het de Fringe Festival. Weet je, dat is het jaarlijkse festival.
Ja, cultureel festival, festival in Edinburgh. Ja.
Precies. Wat kunnen stand-up comedians daar zeggen? Volgens anderen, die zeggen ook, het moedigt snitching aan. Hè? Mensen aan elkaar te verklikken en zo. Ik weet niet of dat inderdaad zo gaat gebeuren. Sommigen zeggen, kijk, dat zegt de SNP, de Schotse Nationalisten, hè, die, zoals je weet, daar hebben we het ook al over gehad, sinds jaar en dag Schotland besturen.
Ja.
En dat volgens sommigen in nogal rechtlijnige banen doen. Zij zeggen, kijk, die wet is inderdaad een probleem wat betreft die tast de vrijheid van meningsuiting aan. Maar de SNP zegt, de Schotse Nationalisten, die zeggen, kijk, deze wet past helemaal in het gedachtegoed van de Schotse verlichting. Hmm. Edinburgh was natuurlijk de geboorteplaats voor de ontwikkeling van gedachten en filosofieën over de rechtsstaat, hè? Over de vrijheidsidealen van de 18e eeuw in Europa. Je hebt het over Adam Smith, die economisch filosoof, David Hume en zo. Diepe denkers, hè? Die interessante nieuwe ideeën opperden over politiek, over economie, over vrijheden van het individu. Nou ja, dus zeggen veel progressieve mensen, die wet past helemaal in die traditie. Maar tegelijkertijd heeft Schotland ook in die periode een hele extreme keerzijde gekend. In het Verenigd Koninkrijk, dat is bij ons in Nederland toch anders, maar in het Verenigd Koninkrijk, als er gepraat wordt over heksenjachten bijvoorbeeld, dan wordt er vaak verwezen naar Salem in de Verenigde Staten in Massachusetts, ja, waar destijds vrouwen veroordeeld werden als heks en zo. Maar in Schotland, tussen de 16e en 18e eeuw, werden veel meer vrouwen opgepakt. Duizenden werden opgepakt, gearresteerd, berecht en een aantal inderdaad verdwenen op de brandstapel.
Ja.
En sommigen maken nu de vergelijking en zeggen, nou, dat is typisch voor die Puriteinse Schotten. Dat er geen verdraagzaamheid is, dat er geen tolerantie is voor zaken buiten hun eigen rigoureuze norm. Dus ik wil, sorry, lang verhaal, Conor, lang verhaal. Maar ik vind dit zelf ook heel interessant, hè, om het tegen het licht te zien van die stromingen in de Schotse geschiedenis.
Ja, ja. Ja, ik liep ooit in Glasgow langs een kroeg en toen zei iemand, daar hebben ze achter de bar, zeggen ze in elk geval, de schedel van de laatste vrouw die als heks is berecht in Schotland. Dan dacht ik, oké. Maar daar moest je sowieso niet naar binnen gaan. Dat was niet de beste buurt in Glasgow.
Aha. En enig idee uit van welke datum die schedel was?
Nee, ik heb geen flauw idee. Want ik ben ook echt niet. Ik was op een bruiloft en er werd ons in hele duidelijke termen uitgelegd dat we bepaalde plekken moesten niet naartoe. Als we nog een feestje wilden meemaken. Maar dit heeft er helemaal niets mee te maken. Sorry, ik ga totaal een andere kant op. Wat ik me nog wel afvroeg, Lia, heb je ook gekeken naar de reacties van mensen uit groepen die wet nou juist zouden moeten beschermen? Bijvoorbeeld transgenderactivisten die zich uitspreken over die wet.
Absoluut. Absoluut.
Wat zeggen zij?
En die zijn niet allemaal. Niet allemaal trouwens zijn er blij mee. Want sommigen zeggen inderdaad, dit kan de vrijheid van expressie. Hè, sommige mensen zien het als een politiek iets om te kunnen praten over die hele genderpolitiek. Mm-hmm. En het kan inderdaad die mensen de mond snoeren, dat wordt gezegd. Maar heel veel transgender vrouwen, met name die hopen dat ze het wat makkelijker krijgen. En dat deze nieuwe Schotse haatwet hen inderdaad beschermt.
Ja, ja, ja.
Het beschermt trouwens ook de Engelsen. Want, en dat vond ik wel weer grappig, één Engelsman, ik weet niet meer welke krant, maar één Engelsman die zei, het voordeel van die nieuwe wet is dat ik over de Schotten kan blijven zeggen wat ik wil, zonder dat ze iets terug kunnen zeggen. Want praktisch alles wat ze over Engelsen zeggen, kan onder die haatwet vallen.
Zometeen praten we over een nieuwe Netflix-film, over het spraakmakende BBC Newsnight-interview met Prins Andrew. Nu eerst een korte break.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Nu te zien op Netflix, Scoop.
I've never been smuggled into a palace before.
If I do an interview, the question is, why you?
With respect, you know how people see you.
Spell it out.
Randy Andy.
With respect.
Ja, een nieuwe film over een van de meest spraakmakende interviews van de afgelopen jaren. Het Prince Andrew interview van BBC Newsnight door Emily Maitlis. Lia, wat was in het kort ook weer de situatie destijds?
De situatie destijds was Prince Andrew die een moeilijke periode meemaakte, waarin hij trouwens nog steeds zit, vanwege zijn vriendschap met de Amerikaanse miljonair en pedofiel Jeffrey Epstein. En wat zo interessant is in Scoop, ik zeg niet dat het de beste film is aller tijden, of zelfs die ik ooit gezien heb, maar er zitten een paar hele interessante aspecten aan. Hè, omdat dit al, het feit dat hij een interview gaf aan de BBC is alweer een paar jaar geleden. Mm-hmm. En als je erop terugkijkt, dan zie je inderdaad hoe ongelooflijk opzienbarend het was. Wat Scoop, want inderdaad zo heet die film, doet, is dat het een kijkje geeft in de keuken van de BBC en van Buckingham Palace. He, de vraag is eigenlijk, en daar zit iedere journalist natuurlijk mee, maar het is ook voor niet-journalisten interessant, die film, is hoe krijg je een omstreden figuur, in dit geval een omstreden royal, voor de camera, die niet wil praten over waar het hele land wel over praat.
Ja.
He, dus hoe doet de BBC dat? En wat Buckingham Palace betreft is dan de vraag inderdaad, onder welke omstandigheden geef je wel dan niet een interview? En vooral dat laatste is zo interessant. Ook omdat vooral uit dat interview weer opnieuw blijkt dat de Windsors toch een hele andere planeet bewonen dan jij en ik.
Ja, absoluut. Wat ik me kan herinneren van dat interview was, het was allereerst opzienbarend dat het er was. Want je denkt, wat kun jij nou in godsnaam zeggen tegenover al die berichtgeving over zijn banden met Epstein en wat hij al dan niet zelf op zijn kerfstok had, Prince Andrew. Maar toch ging hij dan zitten en hij kwam er behoorlijk bekaaid van af. Hij deed het niet goed.
Het idee al dat Andrew dacht er goed aan te doen om zich uit te laten horen over de vriendschap met inderdaad die veroordeelde Amerikaanse pedofiel. Ik bedoel, dat je dan echt denkt, als mensen die voor hem werken in het paleis, dat Andrew's charisma genoeg is om de hele wereld ervan te overtuigen dat hij een good guy is. Ik bedoel, niet iedereen dacht dat. Een van de voorlichters die pas dan is aangesteld, neemt meteen zijn ontslag. Want hij zegt, ik kan niet leven met het feit dat jij je laat dat u zich laat interviewen door de BBC. Dat is zo'n verkeerde move. Als het gaat om PR, moet je gewoon niet doen. Moet je verre van blijven. En een jurist die om advies vraagt, die zegt precies hetzelfde. Niet je voor de camera laten zien. Niet doen, niet doen, niet doen. Maar goed, Andrew denkt dus dat hij zijn eigen verhaal kan vertellen. En het leidt inderdaad ook tot het meest spraakmakende interview met een Britse royal van het decennium.
Ja.
Het proces is heel interessant, want het begint met een voorlichter van Buckingham Palace, van een voorlichter van Andrew, een grote fan ook van haar baas, die een e-mail stuurt naar Newsnight, dat BBC, serieus BBC-programma, een beetje als Nieuwsuur, met de vraag, kunnen jullie niet iets doen, geen aandacht besteden aan het werk van Andrew? Hij heeft zoveel interessante projecten waarbij hij ondernemers in contact brengt met financiers en zo. En de BBC zegt, dat is geen verhaal zeg, wij doen geen PR voor jullie. We willen wel praten met Andrew, maar alleen over Epstein. Nou ja, De redacteur van Newsnight, Sam McAllister, die ook een boek geschreven heeft hierover en die dat interview binnenhaalde. Haar taak is om grote namen het programma in te trekken.
Ja.
En zij bleef in contact met die woordvoerder van Andrew. En bleef zeggen, kijk, dat Epstein-gedoe, dat gaat gewoon niet weg. Dat blijft over hem heen hangen. Maar goed, het paleis ging er niet op in. Totdat Epstein voor de tweede keer in de Verenigde Staten gearresteerd wordt. En dan kort daarna dood in zijn cel wordt aangetroffen. Want zelfmoord.
Ja.
Nou ja, dat verandert echt alles, weet je wel. Binnen dagen had een van de slachtoffers, een van die vermeend door Epstein verhandelde vrouwen, gezegd dat ze door Epstein gedwongen was om seks te hebben met Andrew tot 3 keer toe. Zij begon meteen met een proces, een juridisch proces tegen de prins. En ja, toen realiseerde het paleis ook, we komen hier inderdaad nooit vanaf. Dus toen heeft hij onder die voorwaarden inderdaad een interview gegeven.
Ja, en deze film, hij is nu uit. Hij is ook gewoon in Nederland te bekijken. Heeft dat nog verdere gevolgen voor prins Andrew en zijn reputatie? Of is dit weer gewoon een soort een druppeltje in de oceaan?
Nou, ik denk, kijk, een paar weken na, ja, enkele weken was het geloof ik, na het uitzenden van die film, is Andrew ontdaan van alle titels, alle functies, zijn uniform en zo. Het oorspronkelijke interview. Hij werd meteen uit zijn politieke functies ontheven. Hij komt nog steeds opdraven bij familiegebeurtenissen, ook in het publiek. Dus als de hele familie naar de kerk gaat, bijvoorbeeld, loopt Andrew tegenwoordig weer voorop. En het bevestigt, om antwoord op je vraag te geven, het bevestigt inderdaad voor heel veel mensen waarom de Britse royals er op zijn neutraals gezegd steeds minder toe doen. Mm. En waarom ze steeds minder aanspraak kunnen maken op je respect of je ontzag. Hè? Ik denk wat ook schade berokkende was dat zijn moeder, koningin Elizabeth, miljoenen, 12 miljoen zou ze betaald hebben om de rechtszaak tegen Andrew in de midden te schikken.
Ja.
Het feit dat Andrew nog steeds door de FBI gevraagd wordt voor een gesprek over die Epstein-zaak en daarom beter maar niet naar de Verenigde Staten kan gaan. Weet je wel, dat zijn allemaal redenen voor heel veel mensen om de Windsors minder serieus te nemen. En dat is ook de reden waarom Andrew de minst populaire royal is. Maar weet je, Connor, ik ben benieuwd wat jij vindt als je hem ziet. Je gaat hem wel kijken, hè?
Ja hoor, lijkt me leuk.
Kijk, en dat bedoel ik met een andere wereld bewonen. Na die opnames van dat interview in het paleis, op dat gruwelijke gebloemde tapijt. Na afloop staat die BBC-ploeg stijf van spanning.
Ja.
Ze weten wat we hebben is goud, interview goud. En de angst is, hoe komen we in godsnaam zo snel mogelijk de paleispoort uit voordat het paleis van gedachten verandert en dat materiaal alsnog in beslag wil gaan nemen, weet je wel? Dus ze kunnen elkaar niet aankijken. Je ziet hoe, dat is goed gedaan, je ziet hoe, hoe bang en nerveus ze zijn. Terwijl Andrew is compleet ontspannen en relaxed en hij zegt, goh, dat ging goed, hè, dat interview. En willen jullie een rondleiding door het paleis? En waarom blijf je eigenlijk niet? Want het is vanavond donderdagavond. En dan is het altijd filmavond voor het personeel op Buckingham Palace.
Ongelooflijk.
Geen flauw benul. Geen zelfbewustzijn. Geen
bizar.
Notie, ja, van hoe hij buiten het paleis gezien wordt.
Ja,
ongelooflijk.
Ja. Ja, geheel terzijde. Emily Maitlis, de interviewer, die wordt in die film gespeeld door Gillian Anderson. Dus mevrouw Maitlis, die zal wel een nopje zijn, toch? Dat is nogal wat. Het is een beetje alsof je kan zeggen, als er een film over mijn leven wordt gemaakt en ze casten bij wijze van spreken Brad Pitt.
Ja.
Nou lijk ik daar bepaald niet op, maar die zal wel heel blij zijn, toch?
Prachtige vergelijking. Nee, die houden we gewoon erin. Ja, waarschijnlijk wel. Ik vermoed van wel. Maar die interviewster, dus Emily Maitlis, je zegt daar heel weinig over, want zij is zelf bezig met een serie van 3 over precies hetzelfde onderwerp. Namelijk hoe zij Andrew interviewde voor Amazon. Deze serie komt op naam van de vrouw die gespeeld wordt door een populaire acteur hier in Engeland, Billy Piper. Maar zij was dus de boeker, de researcher, de redacteur van Newsnight. Dus haar verhaal wordt eigenlijk verteld. Dus zij speelt een veel belangrijkere rol dan de door Gillian Anderson geportretteerde Emily Maitlis. Ja. Dat gaan we natuurlijk andersom krijgen, hè, als de interpretatie van Maitlis wordt vrijgegeven. Maar goed, we hoeven ons niet te vervelen als we geïnteresseerd zijn inderdaad in het belang van dat interview van Prins Andrew.
Zeker. Dankjewel voor deze week, Lia.
Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.